Goed, deze middag wil ik spreken over de reden waarom God u zegent. Waarom zou God u nou willen zegenen? En waarom zegent God u? De Bijbel zegt dat de zegen van de Heere maakt rijk. Amen. Zwoegen of je eigen werk voegt er niks aan toe. Maar toch denken we dat op heel veel facetten. Ik denk dat we niet alleen als mensen in de wereld, maar ook de gelovigen, dat we vaak heel erg vastzitten in allerlei vormen van leugens. Ik heb gemerkt in de honderden pastorale gesprekken die ik heb mogen hebben met mensen in mijn leven, dat de diepe problemen van het mensenhart en waarom mensen niet tot een doorbraak komen of in de volle zegen van God leven, dat geen eens zo hun zonden en hun fouten zijn. Want daar is een oplossing voor. Maar dat het de leugens zijn die binnenkomen. De leugens die je gaat geloven over God. De leugens die je gelooft over jezelf, over je naaste. Het is een bekend feit als iemand een trauma meemaakt of incest meemaakt, zoiets, dat je gelijk een scala van leugens eromheen hebt. Het gaat nog geen eens om het probleem zelf, hoe erg ook. Maar een mens gaat dan leugens geloven. Ik ben vies, ik ben niks, ik ben waardeloos. En die leugens maakt dat je ziel gebonden blijft. En daarom is het zo enorm belangrijk dat waarheid komt in het verborgene. De Heer Jezus zegt ook dat als je in mijn woord blijft, ben je werkelijk een discipel van mij en je zal de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Waarheid maakt vrij. En als je eenmaal gaat ontdekken wat de waarheid is in God, de reden waarom God jou wil zegenen, zal je merken dat het bevrijdend is. Dat het evangelie een blijde boodschap is en niet een saaie boodschap of een boodschap waarin je vast komt te zitten. Heel veel mensen hebben daar vragen over. Waarvoor zal God mij zegenen? En heel veel christenen zitten daar ook mee dat als ik het goede doe een dag, dan zegent God mij. En doe ik niet het goede, zegent God mij niet. Ik heb zoveel mensen bij me gehad. Ik heb natuurlijk jaren onder verslaafden gewerkt. En dan zie je dat mensen terugvallen. En dan zeggen ze, ja, ik durf niet meer bij God te komen. Zou die me wel willen vergeven? Heb ik misschien wel de zonde van de Heilige Geest begaan? En al die leugens komen dan binnen. En dat is een grote leugen, want zij denken dat als ze het goed doen, zegent God. En als je het niet goed doet, zegent God niet. Maar je moet begrijpen dat er een diepere waarheid is. Natuurlijk zit er zegen in gehoorzaamheid. Zit er ook zegen in het goede doen en is zonde vernietigend, dat is waar. Maar u moet begrijpen dat als u komt met uw hebben en houden, met al uw falen bij God, dat er een reden voor God is waarom God u altijd zal zegenen. En daar is een fundament in heel de Bijbel in te vinden. Als we naar het Oude Testament gaan kijken, waarom zegende God de mens in het Oude Testament? Nou, in de eerste instantie, als u kijkt naar een persoon wat heel erg gezegend werd, bijvoorbeeld Jozef in Genesis 39. Heel dat hoofdstuk gaat over Jozef. Jozef had dromen gehad, hij schepte daarover op bij zijn broers en die broers gingen hem haten. En die broers die gooiden hem in een put en die hebben hem verkocht naar Potifar als slaaf. Enorm afgewezen, jongen van 17 jaar. En toch zie je dat in al die afwijzingen, en al die pijn, zie je dat hij ongelooflijk gezegend wordt. In het huis van Potifar en in de gevangenis, alles wat hij aanraakt wordt gezegend. Wat was nou de reden van die zegen? Waarom zegende God die jongen? Was het omdat hij zo'n goede jongen was? Er staat niks van in de Bijbel. Was het omdat hij helemaal geen strijd had? Staat ook niet in de Bijbel. Hij zegt later zelf het land van mijn ellende. Dus hij heeft angst gehad, staat er ook. Zielsangst heeft hij gehad. Waarom is deze man zo gezegend? Op een of andere wijze zit het geheim natuurlijk in die woorden, de Heere was met hem. Een andere vertaling zegt op een gegeven moment als hij in de gevangenis is, de genade van God bedekte hem. Het geheim van Jozef was dat hij op een of andere wijze wist in de aanwezigheid van God te blijven. Op een of andere wijze genade van God in zijn leven te ontvangen. En je ziet dat zegen dus stroomt vanuit God, maar dat het niet zo te maken heeft met het persoon hoe goed of slecht hij was. Want daar zit vaak heel veel leugen tussen onze oren. Als je de Bijbel gaat lezen, dan zie je in het Oude Testament dat zegen van God heel erg verbonden is met het doen van Gods geboden. Als je bijvoorbeeld kijkt in Exodus 15, vers 26, zien we dat God altijd een alzegenaar is. God is goed En God openbaart zich in het Oude Testament in namen. Hij openbaart zich in een naam. De naam is de identiteit van iemand. En hier zien we dat in Genesis 15 God een nieuwe naam openbaart, Yahweh Rapha. Ik ben de Heere God, uw Heelmeester. Daarmee zegt hij niet dat hij alleen geneest. Nee, in zijn persoon is genezing. In die gave van zijn naam geeft hij zichzelf. God zegt, ik wil jullie genezing zijn. Dat is het hart van God. Maar in deze tekst zien we een voorwaarde om dat te ontvangen. Namelijk, als je aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen. Ik ben de Heere God, uw Heelmeester. En dan zie je gelijk dat in zo'n tekst, als je dat dan leest, en als je dat niet goed leest, dan is zo'n tekst ook uitermate ontmoedigend. Want God geneest jou alleen als jij volmaakt de wet gehoorzaamt. Als jij al zijn geboden onderhoudt. Nou, wie heeft al zijn geboden onderhouden? Is er één iemand die op durft te staan? Maar waarom is dan in het Oude Testament zien we toch zegen? Waarom is Abraham gezegend? Waarom werd Mozes gezegend? Waarom werd David gezegend? Waarom werden de profeten gezegend? Waarom zien we toch heel veel zegen van God? Wat is nou de reden dat God zegent, terwijl de Bijbel zegt, mijn zegen is afhankelijk als jij helemaal het volmaakte doet? Nou, hoe kan God een weg vinden? En hoe kan God toch zijn zegen geven aan zijn volk? Want als je het eerlijk bekijkt, hè, naar het leven van Abraham, was Abraham volmaakt. De Bijbel zegt ook, als je niet heel de wet vervult, dan lig je onder een vloek. Nou, als je naar Abraham kijkt, zien we dat hij een paar keer glashard loog. Dus Abraham, die had niet mogen bestaan, die had ook gestraft moeten worden volgens de wet. Mozes, was die volmaakt? Egyptenaar doodgeslagen. Later zien we ook dat Mozes ongehoorzaam is, dat hij de rots twee keer slaat. Mozes, ook gedisqualificeerd. David, de geliefde des Heren, geweldige geliefde man van God. Natuurlijk had hij had een zuiver hart, maar was hij volmaakt? Hij zag wel die mooie vrouw Bathseba, waar hij mee naar bed ging. En hij heeft ook wel een moord gepleegd indirect. En hij heeft ook een keer uit hoogmoed het volk willen tellen, waardoor de toorn van God kwam. Maar David, dus als het gaat om de gerechtigheid van de mens, kon niemand staan, ook niet in het Oude Testament. De reden waarom God zegende in het Oude Testament was niet omdat mensen rechtvaardig waren naar de wet. Dat had een heel andere reden waarom God toch blijkbaar zegen kon geven. Als u kijkt in Deuteronomium 27, zien we datzelfde. Deuteronomium 27 en 28, daar wordt vanaf vers 11, wordt daar eerst de vloek uitgesproken. En er worden 12 vloeken uitgesproken. En die vloek kan worden samengevat in die laatste vloek, in vers 26... Vervloekt is hij die de woorden van deze wet niet met de daad volbrengt. En Paulus haalt die woorden aan door te zeggen, als je één gebod overtreedt, ben je een overtreder van alle geboden. Dus de Bijbel zegt, als je perfect de wet vervult, dan ben je rechtvaardig voor mij, dan lig je niet onder de vloek. En we zien dat God 12 keer een vloek uitspreekt en 12 keer zegt het volk amen. En hier zie je ook een beetje waarvoor God de wet heeft gestuurd. Eigenlijk heeft God de wet gestuurd om te laten zien dat we het zelf niet kunnen. Om die wortel van onafhankelijkheid naar boven te brengen. Om ons weer afhankelijk te maken van een redder, van onze God die we nodig hebben. En dat we nooit uit onszelf die perfectie van God kunnen bereiken, maar dat we wanhopig nodig hebben dat de Heilige Geest ons doet wedergeboren worden. Dat er iets dieps gebeurt in ons leven. En in wezen is de wet alleen maar gegeven om te laten zien dat ieder mens gedisqualificeerd is om de zegen van God te beërven. Om te laten zien dat we daar geen recht toe hebben. Maar toch zal ik laten zien dat er ook in het Oude Testament een weg was. Want ook in Deuteronomium 28 zien we dat als God de zegen uitspreekt, en dat is ook het hart van God, God wil zijn volk zegenen. Gezegend zal je zijn in de stad, gezegend op het veld, gezegend de vrucht van je schoot, gezegend je mand, gezegend bij je ingang, gezegend bij je uitgang. De Heere zal al je vijanden verslagen aan je overleveren. De Heere zal je zegen gebieden in je schuren, in alles wat je onderneemt. Hij zal je zegen in het land. De Heere zal je bevestigen. De Heere wil je overvloedig het goede schenken. De Heere zal zijn rijke schatkamer voor je openen. De Heere zal je stellen tot een hoofd en niet tot een staart. Geweldige zegen, dat is het hart van God. God is een zegenaar, hij wil zijn volk zegenen. Maar wat was de voorwaarde? Indien... En dat is het probleem. Indien je aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en al zijn geboden onderhoudt. Dus weer die disqualificatie. En daarvoor zie je dat het volk in Deuteronomium 28 ook nergens amen zegt. Er is geen amen op de zegen van God vanuit de natuurlijke mens. En het geheim daarvan is dat in het Nieuwe Testament Jezus Christus zich de amen noemt. En als je hem aanneemt als jouw amen, is er amen op de zegen. En dat is waar ik heen wil, dat de zegen van God afhankelijk is van iets anders dan van wat wij doen. Als jij leest in het boek Job, dan zie je daar ook een probleem. Job was iemand die uitermate onberispelijk was, zelfs God sprak daarvan. En hij steunde heel erg op zijn onberispelijkheid. Job was ook iemand... He, als zijn zonen feesten hadden, dan zie je dat hij altijd een brandoffer bracht. Want hij zegt, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Dus uit voorzorg offerde die. Uitermate rechtvaardig was hij. Maar je ziet dat als Job in moeilijkheden komt en een hele grote beproeving en alles verliest. Dat Job nog steeds eigenlijk zegt, hoe kan dat gebeuren? Ik ben toch rechtvaardig, ik heb toch onberispelijk geleefd. Hoe kan dat mij overkomen? En ja, Job denkt dat hij gezegend is door zijn rechtvaardigheid, omdat hij zo perfect, onberispelijk leefde. Nou zit daar zegen in, daar zeg ik niets van. Maar je kan het niet brengen bij God als reden voor jouw zegen. En dan zie je dat Job een les moet leren. Maar ook zijn vrienden. Later zegt God tegen Job, jouw vrienden hebben niet juist van mij gesproken. Want wat zeiden die vrienden? Ja Job, je zit in de problemen, je hebt zoveel strijd, dat komt door jouw zonde. Dat is fout in jouw leven, dat is fout in je leven, er zal wel wat zijn, er zal wel wat verborgen zonde zijn. We kunnen dat als christen ook wel eens tegen elkaar zeggen. En dan gaan we wijzen, ja God zegent je niet, want er zal wel verborgen zonde zijn. Nou zeg ik niet dat je verborgen zonde niet bij het kruis moet brengen, hè, maar... Het is niet een reden waarom God je niet zou zegenen. En die vrienden die dachten gewoon dat door de gerechtigheid van, door zonde van Job, God hem niet meer zegende. Maar de Bijbel zegt in Psalm 103 vers 10, hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Dat is het Oude Testament. Want God is niet een God die ons doet naar onze zonde en doet naar onze ongerechtigheden. Anders hadden ook alle mannen en vrouwen van God in het Oude Testament onder de zoden gelegen. En gelukkig doet God dat niet. En God heeft een reden waarom hij dat niet doet. Er is een reden voor. Job moest dat ook leren. En we zien dat nog Job en nog die vrienden gelijk hebben. Want God zegent niet om de rechtvaardigheid van een mens. En God onthoudt zijn zegen ook niet om de onrechtvaardigheid van een mens. Maar waar het om gaat is het offer. Daar gaat het om. God zegent omwille van een offer. En dat verhaal vind je in Leviticus 1. En dan kan je zeggen, ja, maar Job bracht toch ook telkens een offer? Ja, maar daar wil ik toch iets van zeggen. Want bij Job zie je heel erg dat hij zich rechtvaardigt om zijn offeren. Weet je, daar is een subtiel verschil in. Het is niet door het offeren dat hij rechtvaardig was. Door zijn offer, door zijn handeling, maar door het offer zelf. Er is een verschil in. Kom maar naar voren toe en neem Jezus aan en je wordt behouden. Is dat naar voren komen, is niet wat jouw behoudenis is. Het is goed om naar voren te komen en de Heer aan te nemen, maar het is niet mijn aanname van de Heer wat mijn behoudenis is. Hij is mijn behoudenis. Begrijp je? Dat is het verschil. Het is niet mijn offeren wat mij behoudt. Het is dat ik schuil achter het offer. En dat is ook heel duidelijk in Leviticus. In Leviticus, de eerste hoofdstukken, zie je al de offers. En in alle offers, of het nou schuldoffers zijn over jouw schuld, de brandoffers of de zondoffers, zien we dat er iets moest gebeuren wat heel erg mooi is, als je dat begrijpt. Wat je ook veel vrede zal geven. Want we zien dat de Israëlieten, die zondigden, niemand kon die wet vervullen. Maar God had een oplossing gegeven, namelijk in de offers. Als jij gezondigd had, moest jij daar wat mee doen. Als je het liet gaan in je leven, dan vernietigt zonde je. Maar er was een plek waar je heen kon gaan met jouw zonde. En die plek is de plek van het offer. En wat zei God dan als je een offergave brengt in Leviticus 1, vers 3 en 4? Moest een brandoffer zijn van een rund of een lam. En dan staat er, hij moet een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Een gaaf offer. Nou, waar moesten de mensen naar kijken? Die moesten niet gaan analyseren alle zonden die ze hadden gedaan. Dat doen we nogal eens, naar binnen kijken. Nogmaals, ik zeg niet dat je niet wat met je zonde moet doen, maar je moet het ergens brengen, want zonde is vernietigend. Maar heel veel mensen zijn maar aan het wroeten in hun leven. Wat moet ik dit doen? En dat heb ik niet goed gedaan. En dat moet ik nog doen. En dat is niet fout. En die zijn maar aan het kijken of er in hun geen gebrek is. Maar Paulus zegt, in mij woont geen goed. Denk dan maar niet, echt niet dat jij in jouw leven kan gaan ontdekken dat er geen gebrek is in jou. De Bijbel zegt ook niet dat jij moet zoeken naar het gebrek in jouw leven. De Bijbel zegt, ook al in het Oude Testament, je moet zoeken naar een lam wat volmaakt is. En als je dat vindt, een gaaf lam of een gaaf offer, dan moet je dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heere. Het welgevallen van de Heer betekent dat God jou ziet als rechtvaardig en dat al Gods zegen en liefde over je kan komen. Nou, wat was het punt? Wat was de bron van zegen? Dat gave offer wat je bracht. Niet op zichzelf het offeren wat je deed, maar dat je schuilde achter een volmaakt offer. Dat maakte jou welgevallig voor God. Dat maakte jou een persoon waarop God zijn zegen kon geven. Want God zag jou niet meer. God ziet het offer en het geloof in het offer in jouw leven. En dat maakt dat God een reden vindt om jou te alle tijden te kunnen zegenen. Als je maar leert daaruit in die positie te blijven, daaruit te leven. En dan staat er zo mooi, daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Wat moest er gebeuren? Eigenlijk jouw zonde, jouw schuld legde jij op dat offerdier. Je moest er wel wat mee doen, je moet niet naar binnen wroeten, maar je moet je problemen zien, je zonde zien en zeggen, dit is op Jezus gelegd. Dit is op het volmaakte offerlam gelegd. En dan zegt God, die volmaaktheid van dat lam wordt jou toegerekend. Dus ik ben van mijn zonde af en mijn schuld. En God zegt, dit volmaakte lam zal jou ten goede zijn. Wordt jouw zegen. En waarom God dus volledig zijn volk kan zegenen, is om wat Jezus heeft gedaan. Is omdat wij een volmaakt lam hebben. En wij hebben een volmaakt offer. Want in het Oude Testament zien we dat er nooit echt een perfect dier was. Er was ook geen perfecte hoge priester. Maar het Nieuwe Testament zegt iets geweldigs. In Hebreeën 9, vers 12 tot 14 staat er dat als in het Oude Testament het bloed van bokken en stieren al hen die verontreinigd waren kon reinigen. Hoeveel te meer? Als in het Oude Testament met een offerdier jou al welgevallen bij God kon vinden, dat God jou kon zegenen, dat God jou kon bewaren en zijn zegen over je kon geven. Hoeveel te meer nou er een volmaakt lam is? Het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Hoeveel te meer? En dat is wat de Heilige Geest hier schrijft in Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest zichzelf als smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus het smetteloosheid van Jezus wordt jou toegerekend. De reinheid van Jezus, zijn gerechtigheid. En hoe meer een kind van God daarheen leert te kijken, daarop probeert te zien, daar zijn rust in probeert te vinden, zal je merken, dan ga je niet meer leven om zegen, maar je gaat leven vanuit zegen. Dat jij weet, ik ben rechtvaardig voor God. Ik ben aangenaam voor God. Want het bloed van Jezus is voldoende. Ook nog eens een keer om jouw bewustzijn te reinigen van al die dode werken, al die werken die je maar denkt te moeten doen om zegen te beërven. moet een beetje dit, ik moet een beetje zo, dode werken. Maar je leert te gaan werken voor God uit liefde, omdat je van hem houdt, omdat het een plezier is in je leven. En er is niet alleen een smetteloos offer in de Bijbel, hij is ook een volmaakte hoge priester. Want in het Oude Testament moest elke hoge priester voor zijn zonde ook een eigen offer brengen, want ze waren onvolmaakt. Maar de Bijbel zegt in Hebreeën 7 vers 26, daarom is hij ook precies de hoge priester die wij nodig hebben. Want hij is heilig, hij is onberispelijk, hij is onbesmet. En als ik al mijn besmettingen, al mijn rommel elke keer leg bij Jezus en bij het kruis breng, dan zegt God, je bent onbesmet door het bloed van mijn Zoon. Je bent een gezegende des Heren. Je bent rechtvaardig in mijn ogen. En dat is wat we moeten leren ontvangen. Vaak is een mens zo bezig met allerlei leugens in zijn gedachten, leugens in zijn emoties en naar binnen aan het wroeten. Maar je verandert nooit door naar binnen te kijken. Je verandert als je hem gaat zien zoals hij is. De Bijbel zegt in de 2e Korinthebrief dat we veranderen als we zijn heerlijkheid aanschouwen. En dan veranderen we van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die Geest is. En hoe meer je gaat kijken naar Jezus en de rijkdom die er is in hem en de vergeving die er is in hem en de liefde die er is in hem voor jou en hoe meer dat doordringt in jouw geest, dat maakt jou vrij. Dat verandert jou. En niet al het eigen geprobeer, maar het zien naar Jezus. Maar soms zien we het niet. En Israël heeft het niet gezien. Jeruzalem heeft het niet gezien. En ik wil lezen in Lucas 19 vers 41 tot 44. Een tragisch moment dat Jezus huilt omdat Jeruzalem het niet heeft gezien. Jezus ging op naar Jeruzalem en hij zag de stad. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad Jeruzalem zag, weende hij over haar. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Je hoort zoveel mensen dat zo makkelijk zeggen van ja, eigen schuld, dikke bult, de Joden hebben het verdiend. Nu die tsunami in Japan ook, hadden ze maar de Tweede Wereldoorlog niet moeten beginnen. Maar als er nood is, als er rampspoed komt over de wereld, is God daar niet blij mee. Alleen soms kan het niet anders als we dingen niet doorhebben wat God bestemt tot onze vrede. En dat gebeurde hier in deze tekst. Want Jezus zegt dit. Och, of ja, jullie ook op deze dag verstaan wat tot jullie vrede dient. Een andere vertaling zegt wat tot Gods eeuwige vrede dient. Als jullie nou maar begrijpen wat tot jullie vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen, zegt de Heer Jezus, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen, u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertreden en ze zullen in u geen steen op de andere laten, omdat je de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar je omzag. En in het jaar 70 na Christus is Jeruzalem totaal vernietigd. Deze woorden zijn uitgekomen. Is God daar blij mee? Van je hebt mijn Zoon niet aanvaard en daarvoor laat ik mijn toorn komen. Nee, Jezus huilde. Hij is er kapot van. Maar hij weet ook dat God een weg moet vinden om zijn zegen te kunnen geven. En dat was de gave van zijn persoon, van de persoon van Jezus Christus. Die de zonde van de wereld op zich zou nemen. Dat is de reden waarom op God zegen op zegen kan laten komen. Dat je je verbonden weet met Christus. En dat zegt Jezus hier ook, als je maar had verstaan wat tot je eeuwige vrede dient. En wat dient ons tot eeuwige vrede? De gave van zijn Zoon. Hij die onze zonde heeft gestorven. Hij voor onze zonde is gestorven. Hij die opgestaan is. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven. Maar als we dat niet aannemen, wat bestemd is voor onze eeuwige vrede, komt er ellende van. Komt de toorn van, want zonde vernietigt, de duivel vernietigt. En dan zien we dat Jeruzalem vernietigd werd. Omdat ze niet hebben aangenomen hem die de eeuwige vrede zou willen zijn voor hen. En Jezus is daar gebroken over. Ik denk dat Jezus een tekst aanhaalde uit Jeremia 33, daar gaan we even heen. Want daar gaat het namelijk ook over Jeruzalem. Waar de gramschap van God over was gekomen, Jeruzalem, wat verwoest ligt zonder mensen, zonder inwoners, zonder dieren. Jeruzalem was verwoest daar. En dan geeft God een geweldige profetie. Wat tot vrede dient voor Israël. Wat tot vrede dient in levens die gebroken zijn, die verwoest zijn, die kapot zijn. Wat dient tot vrede? Wat is die gave die God geeft? En dan zien we in vers 6 die hele mooie tekst staan. Zie, ik, zegt God, ik zal haar genezing schenken. Want God openbaart zich al in het Oude Testament als Yahweh Rafe. Ik ben jullie genezing. God is een God die genezing wil schenken. Maar hij doet dat in de gave van een cadeau. Dat staat hier ook. Ik zal haar genezing schenken en herstel. Ik zal hen genezen en hun een schat van bestendige vrede ontsluiten. Oh, als je de tijd opmerkt, had opgemerkt van wat tot je vrede dient, tot je eeuwige vrede dient. Namelijk de gave van zijn zoon. Die schat van bestendige vrede is de persoon van Jezus Christus die God geeft. Als je dit gedeelte leest in Jeremia 33, zien we ook dat het gaat over de spruit van David. De Heere, onze gerechtigheid. Het gaat over de persoon van Jezus Christus die God naar voren schuift. Want als we die schat ontvangen en die schat ontsloten wordt in ons leven, gebeurt er wat. Dan vindt Jeruzalem herstel en er vinden gebroken levens herstel en er vindt jouw leven herstel. En er kan zegen van God blijven vloeien in je leven. En dat is het punt dat dat vaak niet ten volle wordt beseft. Ik heb zoveel mensen gehad die zeggen, ja, ik denk dat ik te erg heb gezondigd. God zal me niet meer aannemen. En al die leugens die in je gedachten en je emoties kunnen zijn. Maar het is niet om wat je hebt gedaan. Ik heb gemerkt dat soms had ik wel eens dagen dat ik dacht van, ik heb alles verziekt, weet je wel. Ik heb geen enkel recht op zegen. En dan merkte ik dat God ineens heel wonderbaarlijk het zegende. Heel wonderbaarlijk me tegemoet kwam. En dan had ik het idee dat de Heer zei, nou heb ik je lekker tuk. Want ergens denken we altijd maar van, als ik nou maar niet val in die zonde, als ik me dat niet doe, dan gaat God me zegenen. Als ik het niet doe, dan zegent God me wel. En natuurlijk is het goed om niet te zondigen. Maar het punt is dat God wil constant zegen over jou vrijzetten als je maar schuilt bij het offer. Als je maar schuilt bij wie Jezus Christus is. Wat Paulus zegt, als je maar roemt in het kruis. Dat je dood bent voor de wereld, dood voor de zonde, maar levend voor God. En dat je, als je daar blijft schuilen, zal juist zegen jou vrijmaken van zonde. Zegen zal jou juist overwinning geven. En niet eerst van, ik moet eerst overwinnen en dan gaat God me zegenen. Nee, je bent gezegend om die schat van bestendige vrede. Alleen je moet leren jouw cadeautje uit te pakken. Je moet leren de Bijbel te lezen, vooral de evangelie, en te gaan zien hoe mooi Jezus Christus is. En wat zijn perfecte volbrachte werk is. Gaan ontdekken hoe God jou noemt in Christus, hoe God jou ziet in Christus. Dat God je kostbaar noemt, geliefd noemt. En dat moet je tot je door laten dringen. En dan zal je merken dat je door die waarheid verandert. Omdat je dat pakketje uitpakt, die schat van bestendige vrede die God wil ontsluiten voor je. Maar daar zal je tijd voor moeten besteden. Dan zou je momenten moeten nemen dat je diep gaat in Gods woord en zegt, Heer, ik wil u leren kennen. Ik wil weten wat in u is. Ik wil uw genade leren kennen. En als dat je hart raakt, man, dat verandert je. En we zien ook, als je dus die schat van bestendige vrede ontvangt in je leven, wat zegt God dan? Ik zal een keer brengen in het lot van Juda en Israël en ik zal hen opbouwen. Er wordt een keer gebracht in je lot. En je leven wordt veranderd daardoor. En gisteren op de zaterdagschool in Vlissingen waren we en een jongen vertelde daar zijn getuigenis. En dat was echt een vreselijk verhaal. Die was opgegroeid in een half misdaadgezin. En er was aanranding en geweld en toestanden. Nou, het meest goddeloze wat je voor kon stellen. Zijn leven was ook helemaal in een puinhoop geworden. Maar er is een dag geweest dat hij de schat van bestendige vrede heeft ontvangen. En zijn lot is veranderd. En dan zie je ineens een leven wat zo kapot was, wat zo gebroken was, wat geen enkele zegen had kunnen zijn. En nu getuigt hij in heel zijn buurt. Overal zie je dat hij waar hij heen gaat, dat hij tot een zegen is en getuigt van Jezus Christus. Wat een wonder. Ik heb veel mensen opgevangen in Frankrijk ook. Een van hen is bijvoorbeeld ook Jerry Mendelssohn. Die is nou voorganger van Victory Outreach in Rotterdam. Een groot werk van God. Hij mag honderden mensen helpen. Ik heb die jongen meegemaakt. Ik heb hem daar opgevangen. Die jongen was een schrik voor Nederland. Altijd met revolvers rondlopen. Grote drugsverslaafde, grote drugsdealer. Gevaarlijke jongen. Maar hij heeft die schat van bestendige vrede ontdekt in zijn leven. En dan zie je een heel leven dat het lot veranderd wordt. En dat een leven wat een vloek was. Een leven wordt een zegen voor honderden, zo niet duizenden andere mensen. Zo is onze God. Maar het komt niet omdat jij je best doet. Dat komt omdat jij leert ontdekken wat die schat van bestendige vrede is. Dat moet voor jou ontsloten worden. Je moet de genade van Jezus Christus gaan kennen. Zijn totale liefde, zijn totale vergeving. Dat je alles op hem mag leggen. Al jouw zonde, al jouw lijden. Dat God zegt, ik zie jou niet meer aan. Dat zie ik niet meer, die zonde. Ik zie de perfectie van het lam in jouw leven. Je bent rein, omdat Jezus rein is. Je bent perfect, omdat Jezus perfect is. Je bent rechtvaardig als mijn zoon. En dat is een waarheid die we als kerk meer moeten gaan beseffen. Dat we niet meer in deze wereld leven als Heer zegen me, maar dat we opstaan en zeggen we zijn gezegende mensen. Want Jezus woont in mijn hart. Want al de rijkdom van de hemel is over mij vrijgezet. En dat is wat God dan belooft. Ik zal je opbouwen. Ik heb zo gezien in Jerry ook. Ook een andere jongen die ik ken, die heb ik opgevangen. Die stond op de dodenlijst in Amsterdam. Een van de grootste schurken van Amsterdam. Ze hadden gezegd, er is geen hoop meer voor. De jongen zal sterven. Zo manisch verslaafd, zo manisch misdadiger. En die jongen op een wonderlijke wijze is hij bij Maasbach terechtgekomen een keer. En heeft het evangelie gehoord. Die heeft de schat van bestendige vrede ontvangen in zijn leven. Ik heb hem jaren opgevangen in Frankrijk. Maar hij is nou wel voorganger in de gemeente in Nederland. Dat is God. En dat werkt alleen maar door die schat van bestendige vrede. Maar als je die tijd niet opmerkt, dan wordt jouw Jeruzalem, jouw leven een puinhoop en blijft een puinhoop. Maar het geheim ligt in die schat die God ons geeft. Want daardoor brengt hij een keer in je lot. Daardoor zal hij je opbouwen. Ik zal je reinigen, zegt de Heer, van al je ongerechtigheid. Ook alle verkeerde dingen die je hebt meegemaakt. De uitwerking van de zonde. Denk maar eens aan Joyce Meyer ook. Ook iemand die incest heeft meegemaakt. Maar ze heeft het in de handen van God gelegd. God heeft een keer gebracht in haar lot. En die vrouw is een zegen voor miljoenen. Waarom? Omdat God heeft een keer gebracht. Ze heeft het in de handen van een redder gelegd. En al die pijn kan God gebruiken om een bron van zegen te zijn. En God zegt, je zal mij tot een blijde naam worden, tot lof en eer bij alle volken. Ze zullen zich over je verbazen en verwonderen over al het goede en al het heil dat ik aan je zal doen. En dan moet ik zo denken aan de jongens ook, Jerry en die andere jongen en vele anderen die ik ken. Hun naam was een vuil woord. Als je vroeger zei, Jerry Mendelssohn, zei ze, ah, vreselijk, wat een misdadiger. Was een vieze naam. Maar nu is hij tot een blije naam geworden. En God wil je tot een blije naam maken. En misschien heb je vroeger een naam gekregen van je kan niks, je bent niks. Afgewezene, ellendige. God zegt, ik geef je door Christus een nieuwe naam. Je bent mijn welgevallen. Je bent kostbaar in mijn ogen. God noemt ons consequent geliefde in de Bijbel en heilige. En hij zegt, ja, voel ik niet zo. Nee, voel ik ook niet zo altijd. Maar God zegt, je bent mijn heilige. Want ik kom door het offer. Ik kom ook niet door mijn offeren, ik kom door het offer. En ook in het Oude Testament, als ik door het offer kwam, als het offer gaaf is, ben ik gaaf. Je bent gaaf? Zeg het eens tegen elkaar, jullie zijn gaaf. Jeanette, je bent gaaf. Je bent gaaf. Ja. Je bent gaaf, ja. Maar wij zijn gaaf door zijn gaafheid. We hebben een gaaf lam, toch? We hebben een gave redder. Geef hem eens een applaus. Jezus, wil u danken. Ik ben een gaaf. Dank u, Jezus. Dat is wat ik met jullie wil delen. Gewoon dat je iets van die openbaring oppakt. En ook als je de Bijbel leest, vooral de evangeliën. Vraag God jullie die schat van bestendige vrede te ontsluiten. Vraag God om werkelijk te gaan beseffen hoe God jou ziet in Christus. En dat je zo naar jezelf zal gaan kijken en naar de ander. En weet je, dan zal er veel dingen veranderen. Je kan ruzie met een broeder hebben. Maar als jij bewust bent dat jij totaal geliefd bent door God. En dat God je geliefde noemt. En je ontvangt die liefde, heb je ook geen ruzie meer met je broeder. Want dan ga je ook zien dat jouw broeder geliefd is. Dat hij aanvaard is. En dat we niet meer allerlei fouten en zonden gaan zoeken in elkaar, maar dat we gaan spreken. Joh, weet je niet dat je rein bent in Christus? Ja, maar ik worstel hier nog mee. Ja, maar ik spreek reinheid over je leven. Ik spreek zegen over je leven. En hoe meer je je geliefd voelt door de Heer, hoe meer je zijn liefde ontvangt, hoe minder jij wil zondigen. Hoe minder jij hem wil bedroeven. Want je denkt van, wauw, wat bent u goed, Heer. Waarvoor zou ik in al die rommel gaan? Waarvoor zou ik met een krat pils rondlopen elke zaterdagavond? Want uw Heilige Geest geeft een veel fijnere dronkenschap. Jezus werd soms vervuld met vreugdeolie. Hij werd gezalfd met vreugdeolie. Nou, zijn vreugde is een betere dronkenschap. Wees maar vol met de Heilige Geest. Niet dronken aan wijn, maar wel vervuld met de Heilige Geest. En God geeft het je op basis van het offer. En dus de reden waarom God je altijd wil blijven zegenen, is elke keer weer als jij schuilt achter het offer. Als je elke keer weer leert te roemen in Christus. Want dat is wat Paulus altijd doet, wie roemt in de Heer en hij roemde in Jezus en wie hij was en in zijn volbrachte werk. Hij roemde in het kruis, hij roemde in zijn liefde. En dat is hoe jij praktisch achter het offer gaat staan. En dan zal altijd Gods zegen kunnen vloeien in je leven. En als je gefaald en hebt gezondigd, dan ga je naar de Heer en zeg je, dank u Heer, ik mag het weer leggen op de kop van het offerdier. En dan wordt het jou ten zegen. Dan vergeeft God en reinigt hij je en herstelt hij je. En dan zal hij je blijven zegenen, dan zal je opgroeien en dan zal je merken, ja, ik krijg deel aan zijn heiligheid. Ik ben een rechtvaardiger en ik ga rechtvaardig wandelen. God zegene jullie daarmee, we gaan bidden. Dank u Heer dat u dat zo mooi in uw woord zegt, dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen van God zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien we delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Heerlijkheid die komt omdat Jezus voor ons stierf. Een heerlijke toekomst omdat er een volmaakt lam is. Een gaaf offerdier. Dank u wel dat als we roemen in hem, dat hij ons even gaaf ziet als Jezus Christus zelf. Even rechtvaardig. En ik wil bidden, Heer, dat deze boodschap, dat het zal landen in ieders hart. Dat u door uw Heilige Geest voor ieder persoonlijk die schat van bestendige vrede zal ontsluiten. Ik bid dat er ook honger en dorst zal zijn om dat te zoeken in uw woord. Om de waarheid te verstaan en dat de waarheid vrij zal maken. Dat u honger en dorst zal geven om tijd te nemen om in uw woord die schat Jezus Christus te ontsluiten. En te gaan ontdekken die overvloed van genade en zegen die er is in het perfecte offerlam. Hij die het smetteloze offer is en was. Hij is de volmaakte hoge priester. En daarom kan hij ons volkomen behouden. Ik bid dat in ieders hart een nieuwe zekerheid zal zijn. Een nieuwe bemoediging om te weten, ik ben veilig in zijn handen. Niets zal mij scheiden van zijn liefde om wat Jezus heeft gedaan. Dat is de reden waarom God je zegent. De reden waarom je blij mag zijn. De reden waarom je in dit leven mag leven als een gezegende des Heren. Want God zegent de rechtvaardigen. De zegen van de Heer maakt rijk en toegevoegd er niets aan toe. Ook als je deze middag hier bent en je hebt nooit die schat van bestendige vrede ontsloten in je leven. En misschien ben je wel, ook heb je het wel gehoord, maar je hebt nooit persoonlijk dat aangenomen. Nou, vanmiddag is de tijd. Jezus zegt ook, laat de tijd niet voorbij gaan dat God naar je omziet. Vanmiddag kijkt God naar jou en zegt, ik wil jou een gezegend leven geven. Ik wil in je lot een keer brengen. Ik wil jou tot een blijde naam maken. Ik wil jou tot een bron van zegen maken. Maar mijn weg om dat te doen is dat jij die schat van bestendige vrede aanvaardt in je leven. Dat je mijn cadeau aanvaardt in je leven. Dat is het enige. Daarvoor zegt de Heer Jezus, wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Dus als je niet zeker bent van de vergeving van je zonde, dat je een gezegende des Heren neemt, bent, dan biedt de Heere God jou deze schat aan van bestendige vrede. En als je dat cadeau aanneemt, dan zal je merken, hij vergeeft jouw zonde. Hij brengt een keer in je lot. Misschien in de puinhopen van je leven zal Hij iets nieuws doen ontspruiten. En Hij zal je brengen tot een plek waar jij een blijde naam zal zijn en een bron van zegen. Dat als er in je hart, als je niet zeker bent dat jij Jezus Christus toebehoort en je zonden zijn vergeven, wil ik vragen of je een moment je hand omhoog wil doen. Wil ik graag voor je bidden. Ik zie je hand even omhoog gehad. Zijn er mensen hier die zeggen, ja, ik wil heel graag die schat wil ik aanvaarden in mijn leven. Vanochtend waren ook 4 van die zware jongens die kwamen naar voren toe. Altijd zo gevochten in hun eigen leven. Levens die zo vast zijn gelopen. Een moment dat iemand zegt, ja Heere, ik aanvaard het in mijn leven, zie je die vreugde komen. Als je hier vanmiddag bent, als je dat nooit hebt gedaan, je bent niet zeker van de vergeving van je zonde, doe je hand even omhoog, wil ik graag voor je bidden. Dankjewel. Ik wil vragen als je je hand omhoog hebt gedaan, of je even naar voren wil komen. Misschien is het een grote stap, maar kom maar even naar voren toe. Hier is de schat. Niet dat ik het hem geef, maar de Heere God geeft het je. Als er nog anderen zijn, kom maar even naar voren toe. Weet je, door de schat Jezus word jij een schat. Ja. Door zijn gaafheid word jij gaaf. Dat is mooi. Kom maar. Hoi, welkom. Kom maar even. Welkom, hoe heet je?
Karin.
Geef maar bij de hand, we gaan een gebed bidden, goed? Wil je meebidden met me? Pak maar even de hand. Oké, ja, dank je. Zeg maar, dank u wel, Heer Jezus. Dat ik vandaag tot u mag komen. Heer Jezus, ik wil al mijn zonden, al mijn fouten op u leggen. Want u heeft mijn zonden en mijn fouten gedragen. Dank u wel dat u mijn zonden wilt vergeven. En mij wil reinigen van alle ongerechtigheid. Ik aanvaard u als de schat van mijn leven. Dank u wel dat u mijn zonden nu vergeeft. Mij schoon was met uw kostbare bloed. Dat ik een kind van God ben geworden. Dat ik mezelf mag gaan zien als geliefd en aanvaard door God de Vader. En aanvaard. Een gezegende van de Heere. Dank u wel, Heer Jezus. Dat ik uw kind ben. En dat ik eeuwig leven heb ontvangen. Door uw offer. Amen. Dank u wel, Heer Jezus, voor dit leven. Dat ze zo zal gaan beseffen kostbaar te zijn voor u. Gaaf, een gaaf persoon. En dat u dat ook tegen haar zegt, je bent gaaf. Je bent kostbaar in mijn ogen. Dat ze haar hoofd op mag heffen en zo door het leven mag wandelen te weten geliefd en aanvaard te zijn. Ik wil ook voor Karin, Heer, dat u ook haar heel bijzonder zegent. Ik ken ook al haar worsteling, al haar strijd. Al de leugens die er geweest zijn. Maar de waarheid is dat God jou gevormd heeft in de moederschoot. Dat Hij je getrokken heeft met oneindige liefde. En dat de hemel blij is. Dat je nu bij Hem mag horen. Hij zal over je waken. Hij zal je beschermen. Dank u wel daarvoor, Heer, voor dit kostbare leven ook. Voor de moed om naar voren te komen. Kwetsbaar te zijn. Maar dan komt u altijd tegemoet. En ik wil zo bidden dat ook in dit leven dat Hij mag ontdekken dat u zo'n tegemoetkomende God bent. Dat ineens dingen veranderd zijn. Omdat u voor hem bent. En achter hem bent. En dat u in hem woont. Vul hem met die hemelse vreugde. Laat uw vreugdeolie over hem zijn, Vader. In Jezus' naam. Amen.